Ja. Johanna, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Welkom op onze zonnige bijeenkomst. En die naam spreek je uit als Jachim.
Ja, Jim, ja.
Ja, en Katerina zie ik ook verschijnen. En dan kan ik niet meer zien wie nu nog aanmeldt. Want ik kan maar 5 venstertjes zien. Anna, jij zegt dan maar wanneer
Ja, zeker.
iedereen er is en dan kan ik beginnen. Ik kan natuurlijk nog eventjes wachten, hè. Ik moet niet exact om 10 voor 11 beginnen. Dus geef mij een seintje wanneer ik van start kan gaan.
Ja, we zijn met z'n zessen. Nou, welkom allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Nou, er moeten misschien nog 1 of 2 mensen komen.
Ja, maar zij kunnen nog aansluiten. Ja, dus jouw voorstel is om te starten?
Dat kan zeker, ja.
Oké, heel goed. Ja, goedemorgen iedereen. Goed jullie op een manier terug te zien. Zijt nog steeds op afstand. Ik sprak vorige week in een tweede les over nieuw realisme. En toen ging het over een objectiverende poëtica. Namelijk in Nederland vooral had je in de jaren 60 schrijvers die avant-garde opvattingen hanteerden, die in hun werk de realiteit aanwezig wilden stellen aan de hand van ready-mades. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven, niet alleen in de poëzie, maar ook in de schilderkunst en de muziek. En ik heb proberen duidelijk te maken dat wanneer je over het nieuw realisme in de jaren 60 praat in Nederland en in Vlaanderen, dat het toch wel over iets helemaal anders gaat. Er zijn uiteraard een paar poëticale raakpunten, maar als je teksten leest van Armando en K. Schippers, bijvoorbeeld in Nederland, en je leest gedichten van Roland Joris en Herman de Koninck in Vlaanderen, dan zie je dat de opvatting die met het nieuw realisme te maken heeft, soms zeer uiteenlopend kan zijn. En aan de hand van die casus heb ik proberen duidelijk te maken dat wanneer je zo'n concept, een aanduiding, een label gebruikt als nieuw realisme, zelfs in één en hetzelfde taalgebied, het Nederlandse taalgebied, dat je toch moet aandacht besteden aan de variëteiten, de verschillende invalshoeken, zelfs uiteenlopende poëtica's. Mijn stelling was vorige keer op het einde van de uiteenzetting dat het nieuw realisme als dusdanig niet bestaat. Althans, het is een periodeconcept. Het is de aanduiding van een beweging of een stroming in de literatuur, meestal met de jaren 60 in verband gebracht. Maar in elk geval, het is een noemer waaronder verschillende visies, opvattingen bestaan. En het college van vorige week was denk ik een illustratie van mijn idee dat je verschillende literaire polysystemen hebt in het Nederlands. Dat de literatuur in Nederland een andere literatuur is met een andere dynamiek, met ook andere schrijvers en poëtica's, dan de gelijktijdige literatuur in Vlaanderen. Twee verschillende literaire polysystemen. En ik denk dat wat ik in het algemeen vertelde aan de hand van een verhaal over het nieuw realisme, jaren 60, dat ik dat ook kan vertellen over de jaren 70. Wanneer het gaat in de Nederlandstalige literatuur van de jaren 70 over een andere periode, aangeduid met neo-romantiek, dan zal je merken in de loop van mijn verhaal vandaag dat de varianten in Nederland, de schrijvers in Nederland, vaak op een enigszins andere manier de neo-romantiek gestalte geven dan de tijdgenoten in Vlaanderen. Nogmaals, een illustratie van mijn uitgangspunt. In Nederland en Vlaanderen heb je verschillende literaire polysystemen. Je hebt andere tendensen. Je hebt natuurlijk de taalovereenkomst tussen Nederland en Vlaanderen. Maar binnen de literatuur, cultureel ingebed, respectievelijk in Nederland en in Vlaanderen, heb je toch een andere literatuur die we met algemeen neo-romantiek aanduiden. Als je een literatuurgeschiedenis van het Nederlands leest, bijvoorbeeld het boek van Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen, dan weet je dat de jaren 70, en ik zal zo meteen even toelichten hoe dat komt, heel kort dan, met de neo-romantiek in verband wordt gebracht. Jaren 60, dat is het decennium, niet dat het zo strikt afgebakend is, van het nieuw realisme, het neo-dadaïsme en in de schilderkunst het zeroïsme. In de jaren 70 zie je een poëticale verschuiving van realisme naar romantiek. En men gebruikt de term neo-romantiek om aan te duiden dat dit natuurlijk niet een revival is van de 19e-eeuwse romantiek, maar een andersoortige romantiek, een nieuwe romantiek. Want ook dat is een synoniem voor neo-romantiek, nieuwe romantiek. En ik denk dat een van de belangrijkste verschilpunten is met de 19e-eeuwse literatuur die met romantiek in verband wordt gebracht, dat in de jaren 70 van de vorige eeuw ironie een belangrijke stijlfiguur is. En je zal horen dat in Nederland de schrijvers die we met neo-romantiek verbinden, dat die een andersoortige ironie gebruiken dan de Vlaamse tijdgenoten. De ironie in Nederland is veel gedistanceerder, veel sarcastischer, bijtender dan de ironie die we in de Vlaamse poëzie zien in de jaren 70. En dat probeer ik in twee deeltjes toe te lichten. Een eerste deeltje tot 11:30. Dan houden we een pauze van 10 minuten. Gaan we even de benen strekken, iets anders doen. En dan heb ik nog een tweede deeltje ook weer van 40 minuten. In het algemeen, als ik het in één zin moet samenvatten, dan zou ik de overgang van de jaren 60, nieuw realisme, naar de jaren 70, neo-romantiek, omschrijven als van maatschappelijk engagement naar emo-literatuur. In de jaren 60 lag de klemtoon, en u ziet het onderaan de dia, op solidariteit, engagement. De schrijver gebruikt de literatuur om een boodschap mee te delen die sociaal kritisch is. De schrijver voelt zich maatschappelijk betrokken. En het is in die context van de revolutionaire jaren 60 dat men, en ik heb een citaat opgenomen, de verbeelding aan de macht schreeuwt. Om het een beetje visueel voor te stellen, schrijvers, intellectuelen, arbeiders, studenten, gaan op de barricade staan. Zij maken deel uit van de contestatiebeweging. Ik heb dat vorige keer toegelicht. Zij tekenen protest aan, zij gaan in het verzet en zij bestrijden het establishment. Zij zijn anticapitalistisch georiënteerd en het is vanuit dat solidaire gevoel, vanuit die collectiviteit, dat schrijvers zich ook in de literatuur positioneren. De klemtoon lag toen in de jaren 60 op eerste persoon meervoud, wij. In de begin jaren 70 zie je maatschappelijk, cultureel, een interessante verschuiving. Dat heeft te maken met de oliecrisis bijvoorbeeld. Het is een periode van economische laagconjunctuur, recessie, de crisis van de jaren 70. En het engagement of de solidariteit wordt ingeruild voor narcisme. Of om het aan de hand van dat pronominon te zeggen, wij wordt ik. Eerste persoon meervoud wordt eerste persoon enkelvoud. We spreken ook wel eens over de narcissistic turn. Het narcisme, het ego-tijdperk, dat begint in de jaren 70. De extraverte blik, de blik die op de wereld was gericht in de jaren 60, wordt ingeruild voor een introspectieve blik. Of om het wat beeldender uit te drukken, de schrijver die in de jaren 60 de revolutie predikte, zal in de jaren 70 op een zolderkamertje bij kaarslicht zijn of haar diepste gevoelens aan het papier toevertrouwen. En dat is een heel andere attitude, houding van de schrijver. Het gaat hier over introspectie, het egocentrisme, het narcisme van de jaren 70. Je ziet het bijvoorbeeld in de proza-literatuur. Ik zal daar nu niet over uitweiden. Mocht dit een proza-college zijn, dan kan ik het met jullie hebben over in de jaren 70, in de context van het narcisme, de psychologische roman, die natuurlijk al ook in het interbellum bestond. Maar we zien een revival van de psychologische roman met de klemtoon op de psyche van de protagonist, op het individu, de ik-verteller ook vaak. Of een ander type, ander genre binnen het proza, de Back to the Roots novel, komt uit de Anglo-Amerikaanse literatuur overgewaaid naar het Nederlandse taalgebied. Dat is de roman met als centrale vraag: wie ben ik? Welke is mijn identiteit? Ook vaak genealogisch proza. Proza waarin een familiegeschiedenis wordt verteld. Of het autobiografisch schrijven. Zo oud als de literatuur zelf natuurlijk. Want de kerkvader Augustinus schreef al zijn Confessiones. En dat was al getuigenis- of bekentenisliteratuur. Maar je ziet in de jaren 70, wanneer de klemtoon ligt op het ik en niet langer het wij, dat het autobiografisme weer heel populair wordt in de Nederlandstalige literatuur. En wanneer ik het dan heb vandaag over poëzie, dan noemen we na de narcissistic turn die literatuur neo-romantisch. We spreken over de neo-romantiek. En ik heb op deze dia zeer algemeen een aantal opmerkingen gepresenteerd die, denk ik, karakteristiek zijn voor een neo-romantische poëzie. Als we het hebben over poëtica, u weet wel, opvattingen over literatuur en taal en over functies en het wezen, de aard van de literatuur, dan zie je een verschuiving begin jaren 70 van de objectiverende poëtica die we met het nieuw realisme in verband brengen naar een romantisch-expressieve poëtica. En wat betekent dat in mensentaal? Wel, dan gaat het bijvoorbeeld, dat zijn de drie streepjes die u ziet staan op de dia, dan gaat het over een artistieke, een stilistisch, geraffineerde expressie van een individueel gevoel of een particuliere gedachte. Het gaat om ikgerichte poëzie. Poëzie waarin een ik-subject zijn of haar emoties, gedachten uitdrukt op een artistieke manier. Ten tweede, datgene wat we als particulier kunnen beschouwen, de individuele gemoedstoestand van een subject, wordt zo geformuleerd dat wij ons als lezer aangesproken voelen. Die particuliere gevoelens worden geuniversaliseerd. Ze worden zo geformuleerd dat wij ons kunnen identificeren met wat er staat. Wij kunnen ons vereenzelvigen met de ik-verteller, die het heeft over verliefdheid of over treurnis, droefenis. En dat zijn universele gevoelens die in die literatuur aan bod komen. En daarnaast merken we in de jaren 70 een terugkeer naar de traditie. De neo-romantische dichter gebruikt weer, en u ziet het daar staan, onder vorm gebonden versstructuren. Het is een periode in de Nederlandstalige literatuur dat weer sonetten, kwatrijnen worden geschreven. U weet wel, de dichtvorm die bijzonder oud is, uit de tijd van Petrarca en Shakespeare. Wel, eeuwen later, in de 20e eeuw, in de jaren 70 met name, worden weer dit soort dichtvormen gebruikt. Men kiest voor een regelmatig metrisch patroon, een gelijk cadans, een zeer gelijkmatig ritme in de poëzie. Men gebruikt rijmschema's, het omarmend of gepaard of gekruist rijm. Men conformeert zich kortom aan een aantal formele criteria waaraan een gedicht moet voldoen. Wat de taalbehandeling betreft zou je kunnen hebben over, niet zoals in de tijd van het nieuwe realisme, het onthullende woord, maar het verhullende woord. Het gaat om een soort écriture-artiest, een wat artificiële, manieristische zegging. De schrijver gebruikt oude woorden, uitdrukkingen, archaïsmen. Ook dit maakt deel uit, denk ik, van het arsenaal dat de neo-romantische dichter gebruikt. Stilistisch heb ik ook een paar stijlfiguren opgesomd. Het gebruik van de paradox, de ironie, want zo meteen zal het gaan over ironie en de neo-romantische poëzie. De zegging is nogal sacraal, een beetje hoogdravend, een beetje plechtig. En wat de thematiek betreft, de motieven die opduiken in deze poëzie, dat zijn onder andere weemoed, verlangen, verlangen naar de kindertijd die voorbij is en daar heel weemoedig, melancholisch van worden, veldschmerz, spleen, ennui, dat zijn begrippen die men daarvoor gebruikt. Het gaat om een subject dat terugverlangt naar een harmonische wereld, de wereld van de onbezorgde kindertijd, maar die is er niet meer. Het gaat om een verlangen naar de natuur. In elk geval, je zou kunnen stellen dat thematisch gesproken het individu gevoelens die te maken hebben met heimwee, met weemoed uitdrukt. Maar dat op een manier dat wij ons als lezer ook aangesproken voelen. Het is een poëzie, vind ik, met, ik zeg het vaak op die manier, een hoge aaibaarheidsfactor. Je kunt je identificeren met het subject dat spreekt. En dit is een heel andere poëtica, zoals u hoort, dan wat Armando en een paar anderen in de jaren 60 hebben gepromoot. Zij wilden een gedepersonaliseerde poëzie. Die meest radicale zestigers, zoals Armando, zij stonden voor een poëzie waarin het woordje ik niet mocht worden gebruikt. Zij vonden dat literatuur niet een expressie moet zijn van een ik-figuur. Nee, literatuur moest voor hen een weerspiegeling zijn van de realiteit. Vandaar ook de naam nieuw realisme. In de jaren 70, na de narcissistic turn, zie je dat de klemtoon gaat liggen op de gemoedstoestand van het subject. Niet dat het subject op een directe manier zijn of haar gevoelens uitdrukt. Het verhullende woord wordt gebruikt. Hè. Dat gebruik van de ironie wijst er al op dat we wel een beetje voorzichtig moeten zijn als we die poëzie lezen, want dit is niet zomaar een directe bekentenis of getuigenisliteratuur. Dit is de context. Hè. Dit is een beetje abstract, theoretisch, een poging tot het definiëren van neo-romantische literatuur. Dit zijn aspecten die in mindere of meerdere mate aan bod komen in het werk van Nederlandse en Vlaamse dichters in de jaren 70. Laat mij dus even iets zeggen over die neo-romantische poëzie in Nederland. En dan na de pauze zal ik iets zeggen over neo-romantiek in Vlaanderen. En je zal horen dat dat toch een andere neo-romantiek is. In Nederland heb ik alvast twee schrijvers vermeld die we al kennen van de vorige keer. Armando en Hans Verhagen, zestigers. Schrijvers die in de jaren 60 stonden voor het anoniem informatisme. En zij wilden een literatuur, dat mocht niet meer zo heten, zij wilden projecten tot stand brengen waarin de ready-made een rol speelt. Denk aan de agrarische cyclus of de boxerscyclus van Armando of Hans Verhagen, die een drietalige reeks maakte over kanker. In drie talen, in Duits, in Frans en Nederlands. Kanker, cancer, kreeps. En hij knipte uit medische handboeken aan de hand van de cut-and-paste techniek zal hij een montage, een collage maken. En dat gaat niet over wat een ik voelt. Nee, dit is een poging om de werkelijkheid aanwezig te stellen. Wel, die heren, Armando en Verhagen, zullen in het begin van de jaren 70 gedichten publiceren waaruit een heel andere poëtica blijkt. Dit is niet meer de gedesubjectiveerde of de ontpersoonlijkte poëzie van de jaren 60. Dit is meer romantische poëzie. Hans Verhagen publiceert in 71 Duizenden zonsondergangen. En ik zal daar misschien een tekst uit lezen, of jullie kunnen in jullie handout, in de bloemlezing, beslist een gedicht vinden van Hans Verhagen uit die bundel. En Armando, toch wel een van de centrale figuren binnen het nieuw realisme, een avant-garde dichter in de jaren 60, publiceert in 1973 Dagboek van een dader, waarin oorlog en geweld motieven zijn. En je merkt dat deze twee heren plotseling begin jaren 70 in een andere maatschappelijk-culturele context het poëticale geweer van schouder veranderen, andere keuzes maken, een andere esthetica omarmen. En die esthetica noem ik nieuwe romantiek, neo-romantiek. Ik ga even kijken naar de volgende dia. Hier heb ik helaas niet dat gedicht van Hans Verhagen, maar u vindt het beslist wel terug in jullie antologiebundel. Een andere schrijver die in Nederland eind jaren 60 debuteert en die we rekenen tot de neo-romantiek is Gerrit Komrij. Komrij kent u misschien wel als bloemlezer, criticus. Hij was dichter des Vaderlands in Nederland, de allereerste dichter des Vaderlands. In 1968 publiceert hij de dichtbundel, u kunt de titel lezen, Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. En Gerrit Komrij werd door de eigentijdse critici in Nederland beschouwd als, ik citeer, de nieuwe Piet Paaltjes. En u weet wel, de schrijver van dat bekende gedicht De Zelfmoordenaar, een 19e-eeuwse dichter in Nederland. Omdat Komrij een motto, een paratekst heeft opgenomen, ontleend aan een romantische dichter een tijdgenoot van Willem Bilderdijk, ACW Staring, hebben critici Komrij beschouwd als een romanticus. Een opvolger van Piet Paaltjes. Een dichter die niet verwijst naar de vijftigers, maar naar de 19e-eeuwse romantische literatuur. Piet Paaltjes, ACW Staring. Men heeft het wel eens over de zwarte romantiek. De manier waarop de nachtzijde van het bestaan wordt gethematiseerd in het werk van Piet Paaltjes, zoals in het gedicht De Zelfmoordenaar. Het gaat om de schoonheid van het verval. Het gaat over decadente motieven in de poëzie die Gerrit Komrij ook wel gebruikt. Nu, achteraf beschouwd, en we zijn ondertussen vele decennia later, zou je kunnen zeggen dat die beoordeling van de poëzie van Gerrit Komrij als een exponent van de neo-romantische literatuur misschien iets te beperkt is. Omdat ik merk dat er ook autonomistische opvattingen aanwezig zijn in zijn poëtica. En om dat te illustreren, de ambivalente positie van Gerrit Komrij, enerzijds een romanticus, anderzijds een meer taalgerichte dichter, lees ik uit zijn tweede bundel, Tutti Frutti, 1972, het gedicht De Zwijgzaamheid. En je ziet de vorm. Zonder dat we de tekst lezen, de schrijver opteert voor drie strofen van elk vier regels, kwatrijnen. En er is sprake van een rijmschema. Dat is het gekruiste rijmschema A, B, A, B. Ik lees de tekst. Eer maakt men lakens wit met inkt. Eer speelt men schaak met bezemstelen. Eer vindt men nog een roos die stinkt. Eer ruilt men stenen voor juwelen. Eer breekt men ijzer met zijn handen. Eer zal men stijgen in valleien. Eer legt men een garnaal aan banden. Eer leert men geiten kousen breien. Eer plant men bomen op de weg. Eer zal men kakken in zijn hoed. Dan dat ik u mijn ziel blootleg en zeg wat ik thans lijden moet. U merkt het. 10 versregels in dit gedicht beginnen met het woordje eer. Betekent eer zal dit gebeuren dan iets anders gebeurt. En dan krijg je op het eind, in de twee laatste regels, denk ik, programmatisch poëticaal, een interessant statement. Dit zal allemaal gebeuren vooraleer ik in een gedicht mijn ziel blootleg. En u zeg, u lezer, wat ik thans lijden moet. Alsof hier een subject spreekt dat de lezer duidelijk maakt dat poëzie geen medium is om je gevoelens uit te drukken. Al die dingen zullen veel eer gebeuren dan dat het subject de keuze maakt om zijn kwetsbare gemoed, om zijn gevoelens aan het papier toe te vertrouwen en aan de hand van een gedicht te communiceren met de lezer. Met andere woorden, hier neemt het subject een anti-romantisch standpunt in. Nochtans van een dichter waarvan de Nederlandse critici naar aanleiding van zijn debuut in 68 hebben opgemerkt dat hij de nieuwe Piet Paaltjes is in de Nederlandse poëzie. Wel, als je dit gedicht bijvoorbeeld leest uit Komrij's tweede bundel, dan zie je dat hij daar toch heel kritisch tegen aankijkt. En daarom zeg ik dat poëticaal gesproken Komrij een wat ambiguë positie inneemt. Hij is een romanticus enerzijds, maar anderzijds is hij ook heel taalgericht, taalautonomistisch zelfs. Een beetje in de lijn van Gerrit Kouwenaar, zonder helemaal in die richting te evolueren. Ik noemde daarnet Piet Paaltjes. Hier ziet u deze dominee, François Haverschmidt. Ik weet niet of jullie dat gedicht ooit hebben gelezen in jullie cursussen Nederlandse literatuur. Het is een van de enige Nederlandse schrijvers uit de 19e eeuw die vandaag nog genietbaar is. Hè. Je hebt nog Max Havelaar van Multatuli en dan heb je Gerrit van der Linde, de schoolmeester, en deze Piet Paaltjes. De zelfmoordenaar moet je misschien bij gelegenheid zelf ook maar eens lezen. In elk geval, eigentijdse critici in Nederland die zagen een verwantschap tussen Gerrit Komrij en deze Piet Paaltjes. Maar ik heb er dus een kritische kanttekening bij gemaakt. En dat die critici zich een beetje hebben laten misleiden door het motto dat Komrij heeft opgenomen in zijn debuut, ontleend aan een romanticus A.C.W. Staring, die tijdgenoot van Willem Bilderdijk. Hier heeft u dan dat schitterende gedicht van Piet Paaltjes. Mocht ik straks nog tijd hebben, wil ik het graag eens lezen, maar laat het gewoon even zien. Ik sprak zo net over ironie. Ik gebruik deze laatste 10 minuten van het eerste deel van het college om duidelijk te maken dat ten opzichte van de 19e eeuwse romantiek de neo-romantiek de ironie gebruikt. En ironie kan verschillende functies hebben. En ik beperk mij tot 2 functies. Waarbij ik niet beweer dat de enige effecten kunnen zijn van een ironische toonzetting. Je hebt de ironie als een spelelement. Het subject is dan een homo ludens. Het gaat om poëzie waarin de spot wordt gebruikt. Zelfspot ook wel. Relativering. Een beetje humor. Het gaat om een wat badinerende, speelse toon in gedichten. En ik denk dan in concreto aan Jean-Pierre Ravi en Levi Weemoed. De naam alleen al, alsof het motief hier een pseudoniem is geworden, de Weemoed. Doctorandus P., die eigenlijk Polzer heette, van Zwitserse afkomst is. Hij introduceerde toen in de jaren 70 in Nederland het plezierdichten. Ik zal straks nog een gedicht lezen van Doctorandus P. En dan in dezelfde lijnen Hans Dorrestein, Willem Wilmink. Dit zijn schrijvers die de ironie meer opvatten als een spelelement. Over de poëzie van Doctorandus P. heeft men wel eens gezegd dat hij het cabaret introduceerde in de poëzie. Een cabareteske poëzie. Speelse poëzie. Grappig. Geestig. En vooral heel ironisch. En dan heb je andere schrijvers in de jaren 70 in Nederland die de ironie gebruiken meer als een masker. En daarmee bedoel ik het gebruik van de ironie als een overlevingsstrategie. Om zich niet te veel over te leveren aan pathetiek, aan sentimentalisme. Ironie als een buffer, een poging om zich een beetje weg te stoppen, een masker. En dan denk ik aan Kees Ouwens of Anton Korteweg. En ik heb van Anton Korteweg een gedicht opgenomen uit zijn bundel De stormwind van zijn hand, uit 1975. En ik lees even de tekst. Ik denk dat het een programmatisch gedicht is. De romantische dichter. Nadat ik me eens en vooral bewust geworden was van tragische gespletenheid in mijn bestaan, ik wist zeker dat het nooit meer goed kwam, sedert onvrede met het hier en nu, zelfs lijden aan onvervulbaarheden, smartelijk verlangen naar ik wist niet wat, de overhand verkreeg, liet ik nooit na voortdurend jong te sterven. Let op de ironie in de slotregel van dit gedicht. Want het cliché is dat een romantische dichter jong moet sterven. John Keats, Paul van Ostaaien, Jodith Hooft, heel veel schrijvers, romantische schrijvers, Lord Byron, zijn jong gestorven. En dat is een clichébeeld voor de romantische dichter. En dit wordt hier bespot. Dit wordt op een ironische manier geformuleerd. En wat je merkt in deze ene zin, verspreid over 7 versregels, dat is een opsomming van al die romantische clichés. Bijvoorbeeld in de tweede regel, tragische gespletenheid in mijn bestaan. Gevoelsambivalentie, lijden onder de tijd. In de derde regel, het subject dat zegt dat het nooit meer goed komt. En daar een beetje melancholisch van worden. Onvrede met het hic et nunc, het hier en nu. Het lijden aan de realiteit. Het verlangen naar het onbestemde. Ik wist niet wat. Naar een harmonie die er niet meer is. Maar desondanks liet het ik nooit na voortdurend jong te sterven. Je kunt natuurlijk maar één keer sterven. Maar deze neo-romantische dichter wil voortdurend jong sterven. Dus het is een manier om op een ironische wijze met dat romantische cliché om te gaan. Ik lees tot besluit van het eerste deel van deze les van doctorandus P., de dichter die het plezierdichten introduceerde in de Nederlandse literatuur, een credo, het gedicht dat in zijn verzamelde gedichten als eerste is geplaatst. En u weet hoe dat gaat in de poëzie. Als een gedicht wordt als eerste gepresenteerd, dan krijgt het natuurlijk meer klemtoon dan mocht het ergens in een bundelcompositie zijn opgenomen tussen andere gedichten. Ik lees het artistiek adagium, het credo, een poëticale tekst van de dichter doctorandus P. Ik waarschuw u op goede gronden, veel dichters zijn te licht bevonden. Light verse, plezierdicht, zeggen wij, is speels, maar geenszins ongebonden. Dus, zij het dan qua inhoud vrij, qua vorm van hechte makelij. En dat men puntig af moet ronden, die noodzaak komt er ook nog bij. Het gaat niet om kolder, niet om grap, ook niet om redenrijkers kuren. Het is geen zwelgen in de taal, maar wel berust het allemaal op innerlijke avonturen en onvermoeibaar vakmanschap. Hier ligt de klemtoon dus op het métier. De dichter moet vooral de kunst van het dichten beheersen. Het gaat ook om vormentaal. Kijk ook naar de structuur van dit gedicht. Dit is een sonnet, zoals u kunt zien. De dichter conformeert zich aan een aantal formele criteria. En inhoudelijk is dit een pleidooi voor het plezierdichten. Meer cabaret in de Nederlandse poëzie. Het gedicht mag geestig zijn, het mag een beetje humor bevatten, het mag niet alleen maar een grap zijn, het moet vooral ook getuigen van vakmanschap. Maar het is vooral een heel ironisch gedicht. Hè? Als je het leest met aandacht voor de toonzetting, dan merk je heel nadrukkelijk de ironie. En ik lees dan op in de rechterkolom van deze dia van Jean-Pierre Ravi, die ook in de jaren 70 publiceert, uit zijn bundel Het meisje en de dood. Romantischer kan bijna niet. Een bundel uit 1979, zijn klaaglied. Maar let vooral op de ironie in dit klaaglied van Ravi. Ik klaag, want alles wat zo mooi begon, ging langzaam aan naar de verdoemenis. Wat immers niet meer te verbloemen is, hoewel ik soms gedaan heb wat ik kon. Wel hebben wij elkander op het laatst bedonderd en constant te veel gezopen. Dus dat het heel ellendig af zou lopen, lag voor de hand en heeft geen mens verbaasd. Het leed is niet van gisteren of vandaag en dit verhaal misschien niet zo bijzonder, maar toch ben ik er reuze treurig onder en vind het juist en passend dat ik klaag. Dit is geen klassiek klaaglied natuurlijk. Hè. Hier wordt op een ironische manier over lijden gesproken. Hè. Het leed dat met een hoofdletter gespeld wordt. En het is een klaaglied en de eerste twee woorden zijn ook de laatste twee woorden van dit gedicht. Alsof we het nog niet genoeg weten dat dit een klaaglied is, zegt het subject, ik klaag. En op het einde zegt het subject nog eens nadrukkelijker, ik klaag. Wel, dit is een beetje overkill. En door het zo nadrukkelijk te formuleren, kan je dit niet anders lezen dan ironisch, denk ik. Hè? Het is geen klassiek klaaglied. Dit gedicht zal ik niet lezen, maar eventjes laten staan tijdens de pauze. We gaan er nu even uit. Jullie kunnen iets anders doen, de benen wat strekken, even in de zon zitten, 10 minuutjes. En dan binnen een 10-tal minuten gaan we dan verder met het tweede deel van de les. Tot zo meteen. Zo. Je bent er al, Anna.
Ja, ik ben er.
Mooi. Ja, het lijkt mij inderdaad goed dat wij zo'n pauze inlassen van 10 minuten.
Zeker, ja.
Want zoals de studenten in Praag, moeten ook in Gent de studenten van 's ochtends tot 's avonds aan zo'n laptop zitten. Ja. En ik denk niet dat dat fijn is.
Ja, nee.
Nee, het is dus af en toe goed om niet in één keer een anderhalf uur college te geven, maar in stukjes.
Ja, zeker.
Ik denk zelfs dat psychologisch onderzoek dat heeft aangetoond, hè, dat je maar gedurende 20 minuten je concentratie kunt behouden.
Ja, ja, ja.
En dat het dan goed is voor die concentratie om dan een kleine pauze in te lassen en dat je dan het volgende deel ook weer met aandacht kunt volgen. Dat zegt men. Ja. Maar ik denk dat het juist is.
Ja, ja, ja. Dat merk ik ook.
Dus jij moet dan straks maar even een signaaltje geven weer als jij merkt dat de studenten er zijn.
Ja, maar nu kan ik nog... Oh, Mirjam is er.
Dag, Mirjam. Hallo.
Wel zien. Prima. Maar... Nou, ik kan het ook niet herkennen wanneer mensen terug zijn, maar ik denk dat wij alvast kunnen beginnen.
Ja, het is 11:40, dus we kunnen inderdaad starten met het tweede deel van deze bijeenkomst. Ik hoop dat u het eerste deel makkelijk heeft kunnen volgen. Ik las enkele gedichten van Anton Korteweg, van Doctorandus P., van Jean-Pierre Ravi. Dat zijn schrijvers die in Nederland in de jaren 70 hun debuut maken. Gerrit Komrij al eind jaren 60. Behalve deze auteurs wil ik graag nog een paar schrijvers noemen. Gewoon louter ter informatie. Ik denk dan aan Jan Eikelboom en Ed Leeflang. Beiden zullen in 1979 hun debuut maken. Ze zijn op dat moment al 50, denk ik. Het is nooit te laat om te debuteren in de literatuur. Wat blijft, komt nooit terug. Dat is een mooie paradox, hè? Jan Eikelboom en van Ed Leeflang De Hazen en andere gedichten. Daar zal ik nu verder niks over zeggen. Ik wil u niet te veel overdonderen met informatie. Waarover ik wel graag nog iets wil zeggen met betrekking tot de neo-romantiek in Nederland, dat is de zogenaamde tiradepoëzie. Tirade is de naam van een periodiek, een tijdschrift, dat al in 1958 is opgericht. En het is een begrip in de literatuurgeschiedschrijving van de Lage Landen. De tiradepoëzie. En wat betekent dat label? Ik denk dan aan Rutger Kopland en Judith Herzberg. Zij hebben onder andere in Tirade gepubliceerd. Het is een tijdschrift dat je moet situeren in de lijn van Forum. Forum was het belangrijkste literaire periodiek tussen de twee wereldoorlogen, is begin jaren 30 opgericht. En het is het blad van het ventisme. Dat betekent dat niet zozeer stijl of vorm aandachtspunten zijn, maar wel de mate waarin literatuur de uitdrukking is van een persoonlijkheid. Een sterke persoonlijkheid. Dit noemt men het ventisme tegenover het formalisme. Vent of vorm, dat is de discussie die toen in Nederland is gevoerd. En het tijdschrift Forum is ontstaan naar aanleiding van die polemiek. Ik bespaar u de details. En dat personalisme in de Nederlandse literatuur zien we ook na de Tweede Wereldoorlog opduiken in een blad zoals Libertinage en Tirade. En het is in dat tijdschrift Tirade dat in de loop van de jaren eind 60, 70 enkele schrijvers hun gedichten publiceren, onder wie Rutger Copland en Judith Herzberg. En ik probeer aan de hand van vier puntjes te zeggen hoe bijzonder de tiradepoëzie is, of anders uitgedrukt, hoe anders die poëzie is, hoewel ze ook neo-romantisch wordt genoemd, ten opzichte van Gerrit Komrij, Anton Korteweg of Dr. Andus P. De poëzie van Copland en Herzberg is vooral poëzie in de vrije versvorm. Verslibristisch, dus niet de gebonden dichtstructuur, het sonnet of het kwatrijn, niet de klassieke rijmschema's, niet de regelmatige metrische patronen. Nee, zij kiezen voor een vrije versvorm, geen gebonden dichtstructuur. Daarnaast valt in hun poëzie op dat zij eerder een praattoon gebruiken. Het is een beetje praterige poëzie, een spreektalige poëzie. Men noemt dat parlando, parlandisme. Daarboven gebruiken zij een gewone taal, een alledaagse taal. De gewone zegging is denk ik een karakteristiek van het werk van Copland en Herzberg. En niet die artificiële, wat manieristische taal van Jean-Pierre Ravi of Gerrit Komrij. Nee, niet die taal, maar een gewone alledaagse taal. En de ironie. Een kenmerk, denk ik, van alle neo-romantische poëzie. Zij het dat Herzberg en Copland een minder sarcastische ironie gebruiken. Het is een klein, licht vernislaagje dat rond die gedichten is opgehangen. Het is een heel milde ironie bij Copland en Herzberg. Dus de tiradepoëzie maakt ook deel uit van de neo-romantiek in Nederland. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar een tendens in de Nederlandse literatuur. Al voor de Tweede Wereldoorlog had je dit soort poëzie. Heel klassiek. Maria Vazalis, bekende Nederlandse dichter. De idioot in het bad ga ik nu niet lezen vanwege tijdsgebrek. Copland, Herzberg, de tiradedichters, die zijn op een manier ook schatplichtig aan het werk van Vazalis. Er zou een interessant college te geven zijn over de invloed van de poëtica van Vazalis, Maria Vazalis, op de naoorlogse poëzie in Nederland. En dan moet je, denk ik, hoe dan ook de tiradedichters daarbij betrekken. Ik lees van Rutger Copland een heel bekend gedicht. Het staat in zijn debuut, Onder het vee, in 1966 al gepubliceerd, Onder de appelboom. Het is een klassieker, heeft u misschien wel eens gelezen. Ik lees het als een voorbeeld van de neo-romantische poëzie, maar dan de variant van Rutger Copland. Onder de appelboom. Ik kwam thuis. Het was een uur of acht en zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was. De nacht kwam uit de aarde. Een blauwer wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras en ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad tot waar ik zat. Tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel. Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Precies. Om precies te zijn, jij was het die naast mij kwam onder de appelboom. Zeldzaam zacht en dichtbij voor onze leeftijd. Een duidelijk romantisch gedicht van Copland, hè, over vergankelijkheid, ouder worden. Let ook op de zintuiglijke metaforen. De geur van hooi in de derde strofe. De reukzin, en dit roept een herinnering op aan een tijd die weg is, die verdwenen is. Ik denk ook aan een visuele metafoor, iets verderop, speelgoed in het gras. En zelfs een auditieve metafoor, de kinderen die lachten in het bad tot waar ik zat. Aan de hand van die zintuiglijke verwijzingen, reukzin, het auditieve, het visuele, wordt een beeld van vroeger opgeroepen. En de ik-figuur, die al meteen zeer prominent aanwezig is in de eerste en de tweede strofe, die allebei beginnen met ik, dat ik-subject herinnert zich die tijd. Maar die tijd is voorgoed voorbij. En het laatste woord van het gedicht is leeftijd. Ouder worden. Het gaat om een ouder wordend subject dat melancholisch terugblikt op een verloren gegane tijd. De kinderen zijn groot geworden, hij is ouder geworden en de titel Onder de appelboom komt voortdurend terug in deze tekst. Die ruimtelijke bepaling zie je bijvoorbeeld onderaan de eerste strofe en dan nog eens onderaan de tweede strofe en de derde strofe, onder de appelboom. En er zit iets repetitiefs in deze tekst. Ik zal die nu niet verder interpreteren, maar je ziet dat Copland, in tegenstelling tot Armando, 10 jaar eerder met zijn agrarische cyclus, die trouwens pas in 1965 is gepubliceerd, dat dit een andersoortige poëzie is. Een romantische poëzie, een licht ironiserende poëzie. Ook weer een interessante variëteit van de neo-romantiek in de Nederlandse lyriek. Sta mij toe om van Judith Herzberg, die enkele jaren geleden de prijs der Nederlandse letteren ontving, dit gedicht te lezen uit haar bundel Beemdgras, 1968. Ziekenbezoek. Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed. Toen hij zijn hoed had opgezet, zei ik, nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren. Nee, zei hij, nee, toch niet. Je moet het maar eens proberen. Let op de parlandotoon, zoals in Onder de appelboom. Onder de appelboom, daarin zie je het gebruik van het enjambement, waarbij de regels in elkaar vloeien. En mocht ik abstractie maken van de regelafbreking en ik zet die versregels gewoon naast elkaar, dan krijg je een korte prozatekst, een verhaaltje. Wel, hier zie je ook de parlandotoon. Nog eens extra benadrukt door zei ik. Het gaat om de spreektaligheid. En dit is een heel typisch Herzberg-gedicht, waarin de schrijfster op een bijzonder subtiele, lucide manier probeert te formuleren wat niet gezegd kan worden. Namelijk, het gaat over vader en een kind en een gesprek dat plaatsvindt dat niet kan worden samengevat. Je kunt niet zomaar eventjes zeggen waarover dat gesprek gaat. Want hoe kan je ooit überhaupt een gesprek tussen twee mensen samenvatten. Je moet het gesprek hebben beleefd. En je kunt dit gedicht op die manier ook interpreteren. Parlandistisch, het gaat om een uitdrukking van een verhouding tussen een vader en een ik-subject, een kind wellicht, een dochter of een zoon, en de onmogelijkheid om iets onder woorden te brengen wat in dat gesprek aan bod is gekomen. Wel, Herzberg en Copland staan bekend als tiradedichters. En het is een andersoortige poëzie dan die van Komrij of Dr. Andus P., maar ze wordt ook gerekend tot de tendens van de neo-romantiek. En je ziet dan, ik ga dat nu niet verder uitwerken, dat in de jaren 70, hè, wanneer de neo-romantiek het dominante literaire discours is, dat je een terugkeer krijgt, hè, een restauratieve beweging, een terugkeer naar de traditie. Schrijvers zoals Ida Gerhardt of Leo Vrooman, en in Vlaanderen Christine Daan bijvoorbeeld, hè, die al hun debuut hebben gemaakt in de jaren 40, 50 en al die tijd buiten beeld zijn gebleven, dat die in de jaren 70 plots aandacht krijgen. Critici beginnen hun werk te waarderen. En eerst moesten de 50ers en de 60ers verdwijnen, opdat dan in de jaren 70 plotseling in de literatuur kritiek aandacht ontstaat voor het werk van deze Nederlandse en Vlaamse dichters. Ook dit is denk ik een kenmerk van de neo-romantische beweging, de terugkeer naar de traditieschrijvers die al langer hun debuut hebben gemaakt, die plotseling in de aandacht staan van de critici in Nederland en Vlaanderen. Maar dat ga ik nu niet verder uitwerken. Ik wil in dit tweede deel van onze bijeenkomst naast de dichters in Nederland ook aandacht besteden aan de neo-romantiek in Vlaanderen. En u ziet hier een portrettengalerij, een collage van allemaal beeldjes van mannen en vrouwen, die, vooral mannen, die in de jaren 70 in de literatuur in Vlaanderen met de neo-romantiek in verband worden gebracht. Herman de Koning, u ondertussen bekend, Luc Gruvé en de jong gestorven dichter Jotiet Hooft, de man met de lange haren, die al op de leeftijd van 21 is gestorven aan een overdosis cocaïne. Jong gestorven, romantische dichter. Ik zal zo meteen iets meer zeggen over Jotiet Hooft. Onze studenten, wanneer ik hen vraag welke schrijvers ze graag lezen, spontaan dan, niet omdat het moet, maar omdat zij zelf keuzes kunnen maken, dan worden naast Herman de Koning en Peter Verhelst ook Jotiet Hooft vaak genoemd. En hoewel de man al meer dan 40 jaar geleden is overleden, hij is in 1977 gestorven, meer dan 40 jaar na zijn dood vinden studenten, jonge lezers, de poëzie van Jotiet Hooft nog altijd bijzonder aantrekkelijk. Dat heeft wellicht te maken met een gevoelspalet, bepaalde emoties die deze jonge stem in de Vlaamse literatuur heeft geproduceerd. En onderaan ziet u dan nog een paar namen, ze zijn niet zo belangrijk, van Londerzeele. Nolens, bekend, heeft ook de prijs der Nederlandse letteren ontvangen, voor Judith Herzberg nog. Paul Snoek, Mirjam van Hee, de dame, interessante schrijfster in Vlaanderen. Eddy van Vliet, Erik Verpalen. Een paar namen van Vlaamse schrijvers die men met de neo-romantiek jaren 70 in verband brengt. En je zal merken in mijn toelichting dat dit ook weer een heel andere neo-romantiek is dan in Nederland. In Nederland, zei ik al, met betrekking tot de tiradedichters, Copland, Herzberg schrijven toch een andere neo-romantische poëzie dan Komrij, Dr. Andus P., Anton Kortweg. Wel, ook in Vlaanderen, in die Vlaamse poëzie van de jaren 70, zien we denk ik toch wel een mooie variëteit aan stemmen. Een soort polyfonie, een meerstemmigheid van de neo-romantische poëzie. Laat mij beginnen met een gedicht van Herman de Koning. Vorige keer heb ik Herman de Koning genoemd omdat hij in 1969 zijn poëziedebuut maakt, De Lenige Liefde. Ik las vorige keer een paar gedichten uit dat debuut. En men associeert in de literatuurgeschiedenis De Lenige Liefde met de neorealistische tendens. Ik maak mij sterk dat de koning in de jaren 70, begin 80, niet een andere dichter is geworden. Dat er zich een breuk zou hebben voltrokken in zijn poëticale denken, dat denk ik niet. Ik denk dat dat debuut, De Lenige Liefde, al heel bijzonder romantisch was en dat hij altijd een romantische dichter ook is gebleven. Het gedicht Even. Geluk is ineens, zaterdagnamiddag in de trein naar Amsterdam, weten dat het niet voor jou is weggelegd. En daar, hoe dan ook, erg rustig van zijn. Goed, dat weten we dan, dat hoeft niet meer gezegd. Er vallen tenslotte nog andere dingen te beleven. We gaan naar Amsterdam kijken en niet naar elkaar. En er is een voorzichtig zijn met wat je even mag hebben, hooguit voor een paar jaar. Zoiets als elke dag opnieuw weer honger krijgen. Zoiets als elke keer met jou weer hijgen en hijgen en hijgen en dan is het voorbij. En wie weet, nooit gebeurt, dan blijven ik en jij. Geluk is vandaag nog dingen willen schrijven als jouw ogen en hun sterrelingse pracht. God, God, nee zeg, maar het is koud en ik wil blijven bij jou omwille van de nacht. Een gedicht waarin het gaat, denk ik, over het vluchtige, even. Een nu moment dat nu alweer voorbij is. Het is een poging om in taal iets vast te houden, wetende dat de tijd ons altijd inhaalt. Wij worden oud, we zijn vergankelijk. En dat moment van even iets hebben, zoals samen zijn met iemand anders, dat moment gaat altijd weer helaas voorbij. En dat gevoel van vergankelijkheid, het besef dat de dingen voorbij gaan, ligt denk ik ten grondslag aan deze tekst, die heel klassiek is opgebouwd. Vier strofen van elk vier regels in een parlandistische toon. Ook hier weer het gebruik van het enjambement. Het is een kort verhaaltje. Het gaat over een ik-subject, een ik-verteller, die het heeft over een ander, de aangesprokene, de jij-figuur. Men noemt dat in het jargon apostrof. Het gebruik van de aanspreekvorm in een gedicht. En het is een voorbeeld van neo-romantiek in een Vlaamse literaire context. Dit gedicht van Herman de Koning. Een andere dichter in Vlaanderen, ik zal daar nu niet al te lang over praten, die we met de neo-romantiek in verband kunnen brengen, is Leonard Nolens. Die enkele jaren geleden trouwens hier aan de Universiteit in Gent de titel van doctor honoris causa ontving. In meer dan 200 jaar geschiedenis van de Gentse Universiteit was het de eerste Vlaamse dichter die het institutionele eredoctoraat mocht ontvangen. En ik ben daar nog altijd bijzonder trots op dat deze dichter nu een eredoctor is van mijn alma mater. Leonard Nolens begint met wat experimentele belijdenispoëzie. De zogenaamde Labris-poëzie ga ik verder niet toelichten. Maar vanaf de jaren 70, vanaf Twee vormen van zwijgen in 1975, zie je dat hij vooral een volbloed romanticus is. Zijn poëzie is parlandistisch, ook diezelfde praattoon die we bij Herman de Koning aantreffen. Soberder, evenwichtiger poëzie dan in die eerste twee bundels, die hij trouwens heeft weggelaten uit zijn verzamelde gedichten. Hij doet alsof zijn derde bundel zijn debuut is. Dat heeft met een typisch fenomeen te maken in de literatuur. Schrijvers die voelen zich soms een beetje ongemakkelijk bij de teksten die ze ooit in een jeugdige fase hebben gepubliceerd en willen dan doen alsof dat werk niet bestaat. Maar goed, wij als literatuurwetenschappers, wij bestuderen alles. Ook het werk dat de schrijver zelf niet meer interessant vindt op een bepaald moment. Het bestaat, dus wij doen niet alsof het niet bestaat. De schrijver mag doen alsof, maar niet de literatuurwetenschapper. En dan zien we ook bij Nolens, de neo-romantiek als een zeer dominant discours, poëzie. Ik heb er gisteren nog met mijn masterstudenten over gepraat in een livestream college over zelfexpressie en zelfbevestiging, een beweging naar binnen en een beweging naar buiten in het oeuvre van Leonard Nolens. Zowel introspectie als een extraverte houding. Het gaat om identiteit en die is uniek, maar ook de behoefte om te communiceren met de ander, de lezer, aan de hand van een gedicht. En dit is een beweging naar binnen gericht, maar ook een beweging die naar buiten, naar de ander, de lezer, is gericht. En dat is een mooie paradox, denk ik, die we zien werken in de poëzie van Leonard Nolens, die pas in de jaren 80 doorgebroken is in Nederland. Vanaf dat moment wordt zijn werk uitgegeven door Querido in Amsterdam. De gedroomde figuur is zijn eerste bundel bij een Nederlandse uitgever in 1986. En vanaf dat moment zien we de publieke doorbraak van Nolens werk in Nederland. En ik denk dat hij op dit moment in het Nederlandse taalgebied na het sterven van Hugo Claus en Gerrit Kouwenaar toch wel een van de meest gezaghebbende stemmen is, of in elk geval een dichter die in het hele taalgebied ontzettend veel lezers vindt. Ik ga ook naar deze schrijver, ook dit is een Vlaming, Luc Gruwé. Ik weet niet of u ooit heeft gehoord van Luc Gruwé, die in 1977 een bundel publiceert met bijna een programmatische titel, een verzuchting. Namelijk, ik citeer onderaan de dia, ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet. Die ach, dat is een verzuchting. En dan gaat het over emoties. Geliefkoos verdriet. Dit is emo-literatuur. Het gaat om poëzie waarin emoties een dominante rol spelen. Het centrale thema ook zijn. En in 81 een huis om dakloos in te zijn en dan iets later de feestelijke verliezer. Ik lees het gedicht. Luc Gruwé, ook om die stem even te laten horen. Een generatie. Nog jong noemt men mijn generatie, wijl zij zo gelig als heel oude boeken is en reeds onkennelijk bestoft tot in de ziel. Zij leeft van wuiven en verstrijken, haar lied is van een misthoren 's nachts en in de palmen van eenzelfde hand klemt zij de nachtelijke wijzer van de klok, het lemet van het scherpste mes. Want tere dingen die zij leerde te beminnen, al wat vergaat, vergaart zij in haar prentenboek. Seizoenen vol verleden en de verste streken waar zij eens geweest is en nooit weer. Een schaarse beeldspraak kleedt haar ledematen aan, een hand slechts die vertwijfeld schaamte dekt. Wanneer een god kwistig zijn rimpels strooit, haar naakter maakt, naarmate met meer tijd getooid. Zij wou zo jong en oud als eeuw en wereld zijn en ongerept als ochtendlijke sneeuw. Maar raakt het enkel met zichzelf niet eens. Straks lost zij wel zichzelf op. U ziet hier een gedicht van Luc Gruwé, waarin alle romantische clichébeelden langskomen. De tijd. Concrete metaforen die verwijzen naar de tijd, de vergankelijkheid. Ik denk bijvoorbeeld aan in de tweede strofe wuiven en verstrijken. De tijd verstrijkt, de dingen gaan voorbij. Of de god die kwistig zijn rimpels strooit. Je wordt ouder en dan krijg je rimpels. Daarboven, behalve de tijd, zie je ook verlangen naar een ongerepte wereld. Ik verwijs naar de slotstrofe. In de derde laatste regel van de tekst wordt vermeld ongerept als ochtendelijke sneeuw. Een sneeuwtapijt dat nog nooit betreden is, dat zuiver is. En misschien is dit wel een metafoor van het verlangen naar een paradijs. Maar dat paradijs is er niet meer. En dat was vroeger, in het verleden. Het bestaat niet. En op die manier kan je aan de hand van al die beelden in de tekst iets zeggen over romantiek. Het zijn allemaal motieven die we met romantiek in verband brengen. Maar let ook op de ironie. Er zit ook wel, denk ik, een ironische toon in dit gedicht. En niet zoals bij Dr. Andus P. of bij Anton Korteweg, maar een mildere ironie in het werk van deze Vlaamse dichters. Een generatie, Luc Ruwé. En hier geeft u Jotie het hoofd. 21 toen hij stierf. Hij heeft nogal wat gedichten over sterven, over dood, over vergankelijkheid. Onder andere in zijn debuut in 1975, 2 jaar voor hij sterft, publiceert hij zijn eerste boek, Schreeuwlandschap. Hij heeft maar 2 boeken tijdens zijn leven gepubliceerd. Junkieverdriet verschijnt het volgende jaar. En dan postuum Poezebeest en de nagelaten gedichten. En ik zal van Jotie het hoofd, die een soort cultfiguur is geworden in de Vlaamse poëzie, een paar gedichten lezen. Niet dit gedicht, maar wel 2 andere gedichten uit zijn oeuvre. Men zegt wel eens, ook met betrekking tot Gerrit Komrij, ook Luc Ruwé in zijn allervroegste poëzie, dat zij vertegenwoordigers zijn van de zwarte romantiek. Ik zou nu een hele uiteenzetting moeten geven over het verschil tussen de neo-romantiek en de zwarte romantiek, maar ik kan alvast dit zeggen. In de zwarte romantiek, zoals ik al eerder heb uitgelegd, gaat het om de nachtzijde van het bestaan. U weet wel, hè, in de schilderkunst, de vanitas-motieven, de schedel, de zandloper, de beenderen, als beelden van vergankelijkheid, de tijd, de dood. Dit zijn motieven die we vinden in de poëzie ook van de zwarte romantiek. Komrij, Jotie het hoofd. Ik sprak over decadente motieven. Het gaat om het cultiveren van de schoonheid van het verval. En een narcistische pose, de dichter als dandy, als een poseur. Zoals bij Paul van Ostaay in zijn vroege poëzie, waarin dat dandyïsme ook een rol speelt. Hè? Of bij Baudelaire, de Franse dichter die zijn haren groen verfde. Een poging om zich te verstoppen, hè? Om de innerlijke kwetsbaarheid te verbergen. Dat narcisme zit ook heel sterk in die zwarte romantiek. Hier heeft u nog een portret van Jotie het hoofd, die wel heel erg droevig, melancholisch kijkt. Hier, junkieverdriet, met een foto van de grootvader van Johan, Jotie het hoofd, op zijn sterfbed. Een iconisch beeld voor vergankelijkheid en dood. En toen, 40 jaar na het overlijden van Jotie het hoofd, in 2017 een hommage plaatsvond, heeft men een herdruk op de markt gebracht van junkieverdriet. Omdat het nog steeds een bijzonder populaire dichter is, hè, ook 40 jaar na zijn overlijden. Ik lees een in memoriam gedicht voor Gerard Hooft, de grootvader, de opa van Jotie het hoofd. Een sterfhuis uit junkieverdriet. Zo wordt na zijn dood de mens verdeeld. In zijn huis, waar de stilte dichter wordt, bedrijven zelf kleiner wordende wezens de laatste, de kortste rituelen. Het elektrisch licht is er zwakker en zwarte gaten in de muren mompelen al stiller en verbaasder over het verteren dat verder gaat, over het doven. Hij die ons uitspreekt, hoort ons ook, terwijl wij wandelen en ons vergissen. Onder onze voeten legt hij lichamen stil in de eindeloze omarming van aarde, om uit te blazen van het vergapen. Let in deze tekst, in de tweede strofe, onder andere op het verteren. Het verteren betekent iets wat voorbij gaat, wat vergankelijk is, wat verdort, wat doodgaat. Of het doven, zoals een kaars dooft, uitgaat. Hè? Zoals het leven ook kan uitgaan als een kaars. Of in de rechterkolom, hè, de eindeloze omarming van aarde. Hier gaat het over de begrafenis. Hè? Het gaat om het lichaam dat aan de aarde wordt teruggeschonken na de dood. Maar toch zit er een bepaalde ironie ook, vind ik, in deze poëzie. Het is niet een heel zwartgallige poëzie, alleen maar over vergankelijkheid en dood. Het gaat ook tegelijkertijd om een soort ironie. Ik lees die in die slotregel die apart staat, hè, om uit te blazen van het vergapen. Alsof je, als je dood bent, eventjes tot rust kan komen. Hè. Het leven is hectisch. Wij moeten altijd alles doen, maar dan mag je eindelijk rusten als je dood bent. En die ironie zit denk ik ook wel in dit gedicht vervat. Hier heeft u nog een screenshot van een gesprek met Jodiet Hooft. Er bestaat op YouTube een gesprek met deze jonge dichter. Komt uit die documentaire. Hij heeft een gedicht geschreven, Vlaanderen, mijn land. En ik lees even deze tekst. U ziet, heel klassiek opgebouwd. Drie strofen van vier regels. Ook weer met een gekruist rijmschema. A, B, A, B. Vlaanderen, mijn land. Orchideeën bloeien er niet. Enkel papavers met suf sap dat haast geen dromen bevat. Rivieren zonder vis en met weinig kadavers van dieren. Soms een mens, soms een rat. Hier groeien de bastaarden op, zwakzinnige zonen der geschiedenis, wiens vaders stikten in een strop, terwijl de moeders kreunden in het lis en de Spaanse griep van een soldaat. Dat is nu voorbij. De tijd regeert zonder maat. Mens, land en verraad, deze pest heeft er zichzelf verteerd. Verteren, zoals in dat andere gedicht, hè? Vergankelijk zijn. De tijd regeert. Het nu is al voorbij. Het gaat over vergankelijkheid. Hè? Het gaat over de dingen die voorbij gaan. Altijd weer, hè, dat romantische motief dat opduikt en waarvoor de dichter een klassieke versstructuur gebruikt om die emotie, dat besef, ook te thematiseren. Hier heb ik nog twee beeldjes. Hè. Verzameld werk van Jodiet Hooft, een bestseller. En de postume uitgave, de laatste gedichten van Jodiet Hooft, hè, die, zoals ik zei, op de jonge leeftijd van 21 stierf. En op een plek waar hij enkele dagen voor zijn dood verbleef, waar hij trouwens alle kamers in het zwart had geverfd, daar had hij op de schoorsteen 12 gedichten uitgestald. Alsof hij wist dat hij zou sterven, dat er sprake is van zelfmoord, zelfdoding, en dat die gedichten zouden worden gevonden. En die staan in die bundel De Laatste Gedichten van Jodiet Hooft. Het is allemaal heel morbide. Het is allemaal ook heel erg romantisch, zou je kunnen zeggen. Ik zal dit gedicht nu niet lezen, maar dat is een van die teksten. Schuldbekentenis uit die postuum uitgegeven bundel De Laatste Gedichten. Hier heeft hij nog eens Jodiet Hooft, cultfiguur. Dat is typisch, hè, voor jonggestorven dichters. Er ontstaat een soort mysterie. Zij worden gecultiveerd. Mensen zijn gefascineerd door dat leven. Het leven van Jodiet Hooft ging heel moeizaam. Daar bestaat een biografie met als titel Een zeer treurige prins. Ik denk dat die titel al veelzeggend is voor deze romantische dichter in Vlaanderen. En dan heb je Mirjam van Heeg. Ik zal hiermee afronden. Mirjam van Heeg zal in de jaren 70, begin 80 enkele bundels publiceren die we ook makkelijk neo-romantisch kunnen noemen. Al is zij een voorbeeld van een auteur die zich afzet tegen dat soort labels van critici. Dat is denk ik typisch voor veel kunstenaars, dichters. Ze willen niet in een hokje worden geplaatst. Dat reduceert hun werk tot, in dit geval, neo-romantiek. En naar aanleiding van een vertaling, zij is een slaviste. Zij heeft onder andere Russisch en ook Tsjechisch, denk ik, gestudeerd. Toen zij hier aan deze universiteit jaren geleden was. Zij heeft Miroslav Holub vertaald. En ik denk dat die twee citaten wel van toepassing zijn op haar werk. Ik citeer even, u kunt meevolgen op de dia. Een vorm van filosoferen. Een dieper benaderen van de innerlijke en uiterlijke werkelijkheid. Ik denk dat ze dat ook doet in haar poëzie. Poëzie met een filosofische diepgang. En het tweede citaat. Zij is een manier, de poëzie dan, om de plaats, de grenzen van het mens zijn te bepalen, te ervaren, te aanvaarden, te overstijgen. Om een zinvol contact tussen het ik en de buitenwereld te bereiken. En ik denk dat ook in dat tweede citaat, ontleend aan dat essay, poëzie is het zijn tegen de leegte van Miroslav Holub, van toepassing is op het werk van Mirjam van Heeg, met een heel duidelijk existentiële filosofische diepgang en niet alleen de expressie van gevoelens, al dan niet op een ironiserende wijze. Ik denk dat dat net wat diepgravender poëzie is van Mirjam van Heeg. Een kleine conclusie. Ik gebruik de laatste 2 minuten om een kleine slotbeschouwing te presenteren. Ik sprak al daarnet over 2 literaire polysystemen in Nederland en Vlaanderen. Het literaire bedrijf, het literaire landschap in Nederland en Vlaanderen is anders. Hoewel we het hebben over 1 taalgebied, moeten we spreken over 2 literaturen. Of beter, met die term van even Zohar, 2 polysystemen. En er zijn natuurlijk raakvlakken, poëticaal gesproken, tussen tendensen in Nederland en in Vlaanderen op het gebied van de poëzie. Maar er zijn ook zeer opmerkelijke verschillen. En wat ik altijd probeer te doen, en ook in deze lessenreeks, is aandacht vragen voor naast de raakvlakken de verschilpunten. In het algemeen kun je stellen dat in de jaren 70 de ikgerichte poëzie dominant wordt. In tegenstelling tot wat we in de jaren 60 zagen in het nieuw realisme. Het gaat in de jaren 70 over het ventisme. Poëzie waarin de persoonlijkheid een belangrijke rol speelt. En mijn opmerking op de dia is dat in de poëzie in Nederland de ironie veel scherper is en ook veel gedistanceerder dan wat we in de lyriek in Vlaanderen zien. Waar de ironie ook aanwezig is, bij Luc Gruwé en Jotiet Hooft, maar milder, veel gematigder dan wat we op dat moment in de jaren 70 in Nederland zien. Volgende keer, en daarmee rond ik af, zal ik op een andere tendens wijzen, die in de jaren 60, 70, 80 ook bijzonder dominant is in de literatuur van het Nederlandse taalgebied. Dat is de zogenaamde taalgerichte poëzie of de taalautonomistische poëzie. Maar wat dat betekent, daarvoor moet u volgende week weer eens langskomen, want dan vertel ik heel graag jullie dat verhaal weer. Oké, hartelijk dank voor jullie volgehouden aandacht. Nogmaals, mochten er vragen zijn, mag u die altijd doorgeven aan Anna. Zij zal mij die vragen dan graag doorsturen en ik reageer dan per e-mail. Of volgende keer kan ik daar natuurlijk ook wel op ingaan. Ik hoop in elk geval dat ik u een beeld heb kunnen schetsen van de veelzijdigheid van de neo-romantiek in de jaren 70 in Nederland en Vlaanderen. En wat u vooral kan onthouden is dat zelfs als het gaat over neo-romantiek, dat het gaat om individueel zeer uiteenlopende stemmen, poëzie en poëtica's. Bedankt voor jullie aandacht. Geniet van een zonnige dag, hoop ik. Niet al te lang voor de laptop. Probeer ook een wandeling te maken. Denk aan je mentale gezondheid. En we spreken elkaar terug volgende week, dinsdag om 10 voor 11, voor een praatje over taalgerichte tendensen in de Nederlandstalige literatuur. Dankjewel en tot ziens. Dag.
Volgende week.
Dank je. Dag.
Dankjewel.
Dag. Zo, Anna.
Nou, prima, bedankt.
Was dat voldoende helder en duidelijk voor de studenten?
Ja, ik hoop van wel. Ja, ik denk dat je altijd wel duidelijk bent en dat je alles met eigenlijk zoveel termen omschrijft dat een van die termen wel moet landen. Dat gevoel heb ik altijd. Heb ik ook als student gehad. Als ik één omschrijving niet verstond, dan verstond ik wel het volgende. Dus dat was altijd wel heel goed te volgen.
Ja, precies. Ja, je probeert soms hetzelfde te zeggen, maar ja, op een wat andere manier, met andere woorden, met inderdaad de overweging dat indien een student het de eerste keer niet helemaal heeft begrepen, nog een tweede of een derde kans krijgt om het toch te begrijpen. Precies. En ik vind dat ook ten aanzien van de moedertaalsprekers Nederlands, als ik over poëzie praat, belangrijk. Zo heb je ook iedereen mee. Sommige studenten vinden dat dan misschien net iets te traag, hè? Maar je wil natuurlijk voor iedereen praten en niet alleen voor de studenten die heel snel zijn. Dus ja. Ik probeer het ook te doen in mijn Gentse colleges, maar zeker voor studenten die het Nederlands als vreemde taal studeren, is dit denk ik wel een goede manier om te werken. Maar bedankt dat je dit ook bevestigt.
Ja. En ik denk dat die gedichten zelf ook eigenlijk wel een beetje traagheid verdienen en een beetje ruimte en tijd. Dus dat vind ik heel prettig.
Zeer goed. Oké. Dank je wel daarvoor. Bedankt ook om dit allemaal weer in goede banen te leiden. Ja. Ik wens jou een goed gesprek over Kwasover.
Ja, dank je wel.
Ik verneem via e-mail dan wel hoe dit verder gaat.
Precies. Ja.
Eet smakelijk en heel graag tot heel binnenkort.
Ja, jij ook.
Dag Anna. Dag.
Dag.